Wij willen beginnen met het zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Lezen 1 Korinthe 1, vers 18 tot het einde. 1 Korinthe 1, vers 18 tot het einde. Want het woord des kruises is wel degenen die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken bij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze God is wijzer dan de mensen. En het zwakke God is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is die roemen in den Heere. Laten wij eerst de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Genadige Heere, wij mogen hier aan de vooravond van uw dag in grote getalen met zoveel jongeren samen zijn. U hebt ons het leven gespaard en de gezondheid gelaten. En wat is het een voorrecht dat we op deze wijze ons mogen voorbereiden op uw dag. O, dat we in waarheid u mogen erkennen, want ach, alles is lippentaal en alles is vormendienst als u er niet bent door de kracht van uw geest. En zonder u, dan loopt alles op een mislukking uit. Dan zijn we bezig met elkaar en dan werpt het geen vrucht af. O, doe ons afhankelijk zijn van u, de spreker en ook allen die zullen luisteren. Wilt u de duivel uit ons midden weren? En wilt u geven dat u hier in ons midden mag zijn? Dan is het getal volmaakt. En geef, Heere, dat zo onze harten op u gericht mochten zijn. We zijn van nature zo dood in zonden en misdaden, maar wilt u als vrucht van Pasen nog uit de oerdiepte van ons zondegraf doen opwekken, zodat we om u verlegen raken. Heren, als we nadenken over de prediking en de hoorders, dan mocht u het geven dat het een zaak van levensbelang mag zijn. Zegen ons in dit avonduur, in de uitdelging van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Spreek en hoorder. Ach, het is allemaal zo gewoon. Het is helemaal niet gewoon dat wij elke zondag kunnen en mogen opgaan. Maar morgen, zo God wil, hopen wij weer, als we kunnen, twee keer onder het woord, onder de prediking te zitten. Wij zijn er allemaal bij opgevoed. En ja, dat is toch een geweldige zaak. Wanneer we neerzitten onder de prediking van de weg der zaligheid. In 1 Korinthe 1 wordt gesproken over de dwaasheid van de prediking. Dat wil zeggen, in onze ogen lijkt dat zo, maar daardoor worden mensen bekeerd als de Heere dat zegent. Nu wil ik graag een aantal opmerkingen maken en eerst over het karakter van de prediking en dan het adres van de prediking en dan terug op de prediking. Dan komen we bij de hoorders ook terecht. Dus het karakter, het adres en de terug op de prediking. We liggen allemaal verloren. Van nature. In Adam. De Heere zei tot Adam: doe dat en gij zult leven. Maar Adam, dat was de eerste werkstaker. En nu kunnen we niet meer zalig worden. Want de weg naar de hemel, die is geblokkeerd. God kan met een mens niet te doen hebben, of het wordt zijn ondergang. Niemand zal God zien en leven. Maar nu komt de Heere voor de tweede keer tot de mens. Nu niet in de weg van het werkverbond, dat hebben wij verbroken, maar nu in de weg van het genadeverbond. Nu is er een weg geopend door Christus, de verse en de levende weg door genade. En Da Costa zei, Christus is het laatste woord van God aan de mens. Want eerst kwam de Heere dat we door werken de eeuwige zaligheid konden verdienen. Dat wilden we niet. Nu is de Heere zo oneindig goed dat hij een weg heeft uitgedacht die een mens nooit zou kunnen uitdenken, in de weg van het offer van Christus, in de weg van genade. En als we dat ook afwijzen, nu een derde keer zegt Da Costa, komt God niet, dan is het gedaan. Dus Christus is het laatste woord van God aan de mens. Nu gaat het dus om de verheerlijkte Christus. Want hij heeft lijden en sterven achter zich. We hebben pas Pasen gevierd, hemelvaart zittende ter rechterhand God. Hij is met eer gekroond en heerlijkheid. Nu is er dus de weg des behoud. De Vader keurde het werk van de Zoon goed. En nu kunnen we zalig worden om Christus wil. Calvijn zegt, nu heeft God een baan geschapen waardoor hij barmhartigheid kan bewijzen met verheerlijking van het recht dat Christus verheerlijkt heeft om een mens zalig te worden. Dus nu kunnen we God ontmoeten zonder dat de mens verteerd wordt, omdat Christus daartussen is vanwege zijn gerechtigheid. Nu, we weten, de lijdensweken zijn achter ons. En ja, wij zijn nieuwtestamentische gemeente, kort gezegd. Ja, nu moet dat gepredikt worden. Want de mensen moeten dat weten. De mensen moeten het horen, dat we zalig kunnen worden. En hoe? Ja, daar heeft de Heere voor gezorgd om die boodschap bekend te maken, en daar heeft hij niet de engelen voor uitgekozen, maar mensen, als het goed is, geroepen knechten, begenadigde knechten. En dat is dus het woord, door middel van het woord nu, dat is op zichzelf een heel zwak uitdrukkingsmiddel. Want stel u voor, je zit in de kerk en daar zijn heel wat woorden door de predikant gewisseld. De kerk gaat uit, de koffer komt binnen. Wat is er van overgebleven? De woorden die zijn koud geworden in de lucht. Wat is het woord? Een zwak uitdrukkingsmiddel. Maar het heeft de Heere behaagd om dat zwakke middel te gebruiken. Want immers, wanneer het woord het hart geraakt heeft, dan is er een wonder gebeurd. En dat staat niet op pagina 1 in de dagbladen. Maar het is groter wonder dan de reis naar de maan. Want kijk, het is allemaal dwaasheid van de mens, hoor. En allemaal onverstand en allemaal dwaasheid wat de mens overal voor wijs houdt. Het is net omgekeerd. En nu is het karakter van de prediking Alzo zegt de Heere. Een prediker moet niet gaan preken wat de mensen graag willen horen. Dat is een groot gevaar. Maar die moet zonder aanzien des persoons in alle eenvoud het woord brengen en zeggen, alzo zegt de Heere. Want het is zijn woord en dat mag geen tegenspraak hebben, want de Heere spreekt in zijn woord. En een dienstknecht des Heeren die gaat bidden en onderzoeken de tekst, een preek daarvan maken, dat begrijpen jullie, om de diepe betekenis van de tekst te mogen verstaan en om dat door te geven aan de gemeente. De weg des behouds moet gepredikt worden. Dat heeft God behaagd om ambten in te stellen, ook van herder en leraar, en dan spreekt hij met gezag, niet van zichzelf hoor, maar hij staat ambtelijk en met ambtelijk gezag wordt het woord bediend. Dus daar kunnen we niet zomaar vrijblijvend onder zitten, dat dat in de praktijk zoveel gebeurt, dat is een andere zaak. Maar het gaat erom dat we mogen komen onder de klem van het woord. En een mens die, nou ja, daar komen we straks op terug, we weten dat, maar wat een voorrecht de Heere. Die laat de weg der zaligheid verkondigen. En dan is het dat dat gepredikt wordt met bevel van geloof en bekering. Bekeert u en geloof het evangelie. In de gebiedende wijze, tot mensen die in hun doodstaat zijn. Maar de Heere doet van de eis niets af. Nu wil ik wat proberen te zeggen over het adres. Dat is de gemeente. Het is niet een evangelisatietoespraak aan mensen zomaar uit de wereld, maar het adres, dat is de gemeente van Christus. Van wie is de gemeente anders? Dat wil niet zeggen dat alle dat niet, maar toch, zo is het wel. En het is de gemeente des verbonds. Wij zijn allen levend op de erven des verbonds. En dan is dat het voordeel in tegenstelling tot de wereld, dat wij leven onder de beademing van het evangelie en onder de prediking van het woord van God. En ja, dan is er een grote verscheidenheid. Natuurlijk, daar zijn maar twee soorten mensen, bekeerden en onbekeerden in de gemeente. Dat is zeker waar. En toch, daar moet met ieder rekening gehouden worden. Daar moet gepreekt worden aan het volk van God, de leidingen die de Heer met zijn volk houdt. En dat zielenraadselen worden opgelost in de prediking. Dat wat in het hart beleefd wordt door Gods kinderen, dat dat op de daken gepredikt wordt. Maar daar zijn, en helaas, moeten we vrezen dat dat het grootste deel van de gemeente is. Zijn er zovelen die onbekeerd zijn. En dan gaat het erom dat het separeren wordt gepreekt. En dat de standen in het genadeleven ter sprake komen enzovoort. Het is ook van belang dat een predikant, en Ja, er zijn kerkverbanden die hebben weinig predikanten. Of sommigen hebben een erg grote gemeente dat haast niet mogelijk is. Maar indien mogelijk is het toch goed dat de predikant op huisbezoek gaat. Om de kudde te leren kennen. Om te weten wat er allemaal in de gemeente te doen is. En hoe de kudde gelegerd is enzovoort. Nu, dan op huisbezoek, dan kom je van alles tegen. Het is een voorrecht als je een kind van God mag ontmoeten en van hart tot hart mag spreken. Dan is dat voor een predikant een verkwikking. Maar je komt zoveel teleurstellingen tegen. Er zijn mensen die niet verre staan van het koninkrijk Gods. Er zijn jonge leden die in woord en daad tonen aan de kennis van steren wegen geen lust te hebben. Er zijn oude mensen die vele jaren lang met de gemeente hebben meegeleefd, maar geen enkel kenteken van geestelijk leven openbaren en van zichzelf zeggen dat zij onbekeerd zijn. Er zijn mannen en vrouwen in de kracht van het leven die zich door de wereldse dingen zo in beslag laten nemen dat ze voor bidden, Bijbel lezen, kerk gaan geen tijd hebben en die geen vruchten uiteraard des geloofs kunnen voortbrengen. Er zijn er die in intiem gesprek zich uitlaten dat ze zich op hun goede werken laten voorstaan. Die in plaats van uit het genadeverbond leven uit het werkverbond. Het type van de rijke jongeling ontbreekt niet. Er zijn hypocrieten die een gedaante van godzaligheid hebben. Ten avondmaal gaan om hun schijnbare godsvrucht. Door eenvoudige zielen met jaloersheid worden gadegeslagen en die toch in waarheid de Heer Jezus niet lief hebben en onbekeerd zijn. Nodig is dus onderscheidende prediking. De prediker toonde te weten wat in de zielen omgaat. Hij tekende bepaalde typen, bijvoorbeeld de naam Christen, ontdekken de schuilhoeken van het hart. Brengen in diepe ernst het woord God tot de conscientie. Waarschuwen, vermanen, nodigen, lokken, roepen tot bekering. Ja, het is veel wijsheid is er voor nodig om onderwijs te geven aan Gods kinderen. Want die hebben dat nodig. Ik hoorde een keer van een collega en die vroeg aan iemand uit de gemeente, kunt u het nogal vinden onder mijn prediking? Het antwoord was, dominee, zolang als ik onbekeerd ben wel. Ja, je krijgt wat te horen. Nu, maar het is wel zo dat als iemand bekeerd wordt, dan krijgt hij zielenvragen. En wat heeft een prediker een grote verantwoordelijkheid om de zielen te leiden? Dat moet met alle teerheid en ook dat hij het menselijk hart kent en dat hij zelf geen vreemdeling is van genade, maar dat hij allerlei dingen herkent bij de gemeenteleden. Want u begrijpt, je hebt pastoraat aan de enkeling, dat is als je op bezoek komt in de huizen. Maar op de preekstoel is het pastoraat aan de hele gemeente. En kijk, dan moet er onderscheidend gepreekt worden, want het is niet zo. Kijk, een dokter, die schrijft niet iedereen hetzelfde medicijn voor, maar die gaat eerst de diagnose vaststellen. En dan schrijft hij medicijnen voor. Want als hij iedereen hetzelfde zou geven, wat voor de een goed is, zou voor de ander heel slecht zelfs zijn. Het adres der prediking. Dus het zijn allemaal zielen die aan ons toebetrouwd zijn. En waar één keer verantwoording van afgelegd moet worden. Dat kan op je afkomen. Want het zal wat zijn. Als we de mensen op droggronden hebben geplaatst, of niet gewaarschuwd hebben. Toen ik 5 jaar geleden een ernstige operatie moest ondergaan, met veel risico's, toen kwam dat zo op mij af, dat van alle preken ik, als ik er niet door zou komen, verantwoording zou moeten afleggen. Ja, en er hoort ook bewogenheid te zijn met de onbekeerde medementen op reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. En nu is die verantwoording zo groot. En Spurgeon, dat is de prins der predikers, die was zondagsavond dikwijls ontroostbaar. Dan kwam het op hem af. Heb je niet te veel dit en te weinig dat? Heb je wel genoeg gewaarschuwd? Dat kwam op hem af. Want hij moet voor de Heere verantwoording afleggen. En Luther heeft gezegd, ik vrees niemands aangezicht, maar ik vrees wel de kansel, dat hij dus met bevende, knikkende knieën dikwijls voor de preekstoel stond. Ja, daar hoort ook gebed te zijn voor de prediker, want de afhankelijkheid beleven, dat is een hele zaak. En in die weg gaat het, want we kunnen natuurlijk wel preken en het kan nog indruk maken, en terwijl het allemaal buiten het hart omgaat. Maar kijk, ik denk, zo er tussendoor, een predikant die had een nieuwe kerk gebouwd en die kreeg bezoek van een ouderling uit een andere gemeente. En hij was zo blij met die nieuwe kerk en zegt, wil je de kerk bekijken? Ja, dat wilde hij wel. En ze liepen rond en oh, wat mooi, mooie lampen en mooie banken en preekstoel. Maar die ouderling merkte heel nuchter op. Hij zegt, een kerk die is schoon als de Heere daar woont. En als we een leraar mogen hebben die elke zondag met 2 gebroken benen de preekstoel op moet. Kijk, dat was nog eens een antwoord. Die heeft in die paar woorden de kern geraakt. Want de mens moet er altijd buiten vallen. En we zijn zulke gevaarlijke mensen. En kijk, het gaat om zijn eer. Maar de prediker die heeft een boodschap. En voor de diepst gezonkene, begrijpt u, dan is het zo groot, ja, om het woord te mogen brengen. En ja, met de hoop en verwachting dat het gezegend mag worden. Ja, het adres van de prediking, dat zijn de hoorders. En die hebben ook weer hun verantwoordelijkheid, wat zij er weer mee doen. Maar de eis ligt er voor ieder. En dat we voor die eis der bekering mogen bukken en buigen. En het omzetten in het gebed. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Ja, u zou kunnen zeggen, er is toch wel moed voor nodig om de preekstoel op te gaan. Want een mens heeft geen antenne voor het woord. Ja, en toch, doden zullen horen tegen Lazarus in het graf. Kom uit, hij kwam uit. Kijk, als de Heere het gevaar doet gaan met zijn dierbare geest, dan gebeuren daar wonderen. De preekstoel, dat is de heerlijkste plaats van heel de wereld, maar het is ook de gevaarlijkste plaats. Want als het woord niet zuiver gepreekt wordt, worden zielen misleid voor de eeuwigheid. En de duivel is erop uit om, natuurlijk, hij heeft er ook belang bij als een eenvoudige huismoeder tot allerlei dwaalgedachten komt. maar hij heeft meer belang bij een hoogleraar. Want die leidt studenten op, die krijgen straks een gemeente en die kunnen dan weer een hele gemeente verleiden. En wat we dan ook gelezen hebben van de week van professor Wiersinga, dat is vreselijk en dat noemt zich gereformeerd. Ja, wat is het toch ver, ver weg. Ja, dus dat adres, dat is de gemeente en een mens heeft alles tegen, want hij is dood in zonden en misdaden. Een misdadiger wordt hij genoemd in het woord, dat wil zeggen die van de zonde zijn beroep gemaakt heeft. Wat is een mens toch diep gezonken. En nu ook, we leven in gedenkdagen, is niet 4 mei en 5 mei en morgen, zoveel jaar geleden, bombardement in Rotterdam. En wat hebben we ervan gemaakt? De vrede hebben we niet gewonnen. We leven in een consumptiemaatschappij. En in de greep van het materialisme, velen die de kerk verlaten, soms in zeer korte tijd. En dan gaat het steeds erger. Het is ook zo opmerkelijk dat het woord, het bijvoeglijk naamwoord lekker, dat wordt overal voor gebruikt. Dat was vroeger alleen voor het eten en drinken. Lekker eten, lekker drinken. Maar tegenwoordig is het, bevalt uw nieuwe auto u goed? Ja, ik heb een lekkere wagen. Oh, hebt u het op uw werk naar uw zin? Ja, ik heb een lekkere baan. Kijk, alles is lekker, maar dat verraadt die instelling van het materialisme en dat de mens geniet aan alle kanten en dat hij, ja, al zijn behoeften die moeten bevredigd worden en dat dringt ook door tot de kerkmensen, want de wereld die dringt ook de kerken binnen. Maar kijk dat het woord, en nu kom ik tot het laatste, de vrucht op de prediking. Ja, daar gaat het om. En er zijn mensen die hebben 3 kerkbankkussens versleten. En het woord heeft nooit, ja, het werkt altijd iets uit. Het is een reuke des doods ten dode of des levens ten leven. Maar nooit vrucht van geloof en bekering. En hoe ouder, hoe kouder, hoe ouder, hoe harder. Ja, en dan maak je het mee, het bejaardenpastoraat. En ik hoorde pas iemand zeggen uit mijn gemeente, dominee, ik heb een oude tante van 94, die zit in Uitzicht. In dat bejaardencentrum heet Uitzicht. Maar, zegt hij, zij heeft geen uitzicht. Ja, en dan, de Heere bekeert ook oude mensen. Je mag, zolang er leven is, komen, is het niet, met de boodschap. En het gebeurt ook, maar de normale wijze van werken is dat we jong toegebracht worden. Want als we 85 zijn en ja, we zijn bijna versleten, is dat het restje nog voor de Heere, kijk. De Heere die wil heel het leven en hij wil ook jonge onderdanen. Maar natuurlijk van elke leeftijd worden er mensen bekeerd. En hoe jonger hoe beter. Vrucht op de prediking. Mag ik misschien praktische voorbeelden geven? Ach, daar kunnen de 2 naast elkaar in de kerk zitten en de een drinkt het, he, eet het op als honing en de ander spuwt het uit als vergif. Dan moet u niet zeggen wat scherp, maar het is zo, er is maar dood en leven, er is niet een derde weg. Oh, dat willen we zo graag, een derde weg is niet waar op huisbezoek en als je dan de vraag stelt, mevrouw, hoe staat het ervoor met u? En als je zegt, vraagt, als u sterft, gaat u dan naar de hemel?
Oh, nee, dominee, nee, dat zou ik toch echt niet durven zeggen. Gaat u dan verloren? Nee, oh, nee, dat ook niet. Kijk, mens leeft. En zo komt er geen levensernst. Geen levensernst. Want we moeten concreet zijn en dan moeten we zeggen, als ik dan niet naar de hemel, dan is de andere mogelijkheid dat je verloren gaat. En dat moeten we overdenken en tot ons nemen en op de knieën brengen. Maar een mens, och, indrukken kunnen er zijn, maar het is als een steen in de vijver even rimpelen en dan ebt het weer weg. Een mens is dood voor de dood, je merkt het ook op begrafenissen. Oh, dat is treurig wat je meemaakt. Er is geen verschil tussen de receptie en de begrafenis soms. Natuurlijk, dat is niet altijd zo. Maar het gebeurt toch dat je, en dan is daar de ernst van de dood, maar dan is er eigenlijk helemaal geen indruk meer van dood en eeuwigheid. Dan moet ik zeggen, indrukloos gaat de mens over de wereld. Maar als dat woord nu een pijl mag zijn, met een scherpe punt, dat in het hart terecht komt. Kijk, en dan zult u zeggen, ja, dat doet pijn. Zeker, dan is er de droefheid naar God over de zonde, maar er zit liefde in. Dan is er ook zoetigheid in het bewenen van de zonde. We moeten ook zo concreet zijn en belijnd in de prediking. Dat is altijd, maar zeker in onze tijd, want er is het gevaar van veralgemening. En als dat in de prediking zo gebeurt en er wordt niet gesepareerd, dan heb je zo meteen een hele verkeerde gemeente. Maar dan is het wel te vrezen wat Salomo zegt. Daar is een geslacht dat rein is in eigen ogen, maar dat van de drek der zonde niet gewassen is. En dan moet in de prediking dus ook gebracht worden hoe God een mens bekeert. Ja, en nu heeft de mens nergens belang bij, maar als nu de ogen geopend worden, dan ga ik anders horen. Ja, dat begint. Een mens denkt, dan ga ik denken vanuit God, door de wedergeboorte. Want wij denken vanuit de mens. En dan gaan we redeneren, en u weet het in onze kringen, ja, maar een mens kan zichzelf toch niet bekeren dit niet en dat niet. En we zijn eigenlijk slachtoffer in plaats van schuldenaar. En men gaat redeneren over de uitverkiezing en zo weet je dat allemaal, vele wonden gezocht. Maar zo gaat het niet. Als God een mens bekeert, nu dan komt hij dat hij zegt, oh, dat ik God kwijt ben. En dat hij zo ongelukkig is. En hoe krijg ik een genade God? We zijn vandaag al zo ver weg, die vraag die wordt niet meer gesteld. Vandaag vragen we, bestaat God wel? Dat is de vraag vandaag. Maar hoe krijg ik een genade God? Oh, kom nu toch. En dat er nog iemand verloren kan gaan, nu toch, hou toch op. Dat is toch helemaal achterhaald. Zo ver zijn we weg. En dat dringt ook door in onze gezinten. Misschien niet zo hardop zeggend, maar aan de houding, dan merk je dat wel. Ja, vrucht op de prediking. Ik denk, vroeger had je, ja, ik ben christ gereformeerd, dus neemt dat niet kwalijk, dan weet je daar natuurlijk het meeste van af. Maar in Veenwouden, in Friesland, was een kleine gemeente. En in de jaren 30, de vakante gemeenten, die hadden dan vaak nog door de week kerk, woensdagavond. En toen was er iemand in Murmerwoude, het is nu Damwoude, dat is 7 kilometer vandaan. En er was een jonge man van 23 jaar en zijn vader was 50. En die zegt, zullen wij naar de kerk gaan woensdagavond? Zijn vader zegt, nee, ik heb, nee. En het was een keurige man hoor, een keurige huisvader, altijd trouw naar de kerk. Maar hij zegt, ja, ik heb zo'n druk leven en groot gezin. En nu ook door de week nog naar de kerk. Hij zegt, ach, toen laten we gaan. We gingen. Onderweg begint het te regenen. Hij stelt voor om terug te gaan. We worden straks helemaal doornat. Ach, vader, we zijn nu eenmaal onderweg. Laten we maar doorgaan. En toen preekte daar een predikant. En toen zijn er onder die ene preek 2 bekeerd. Waaronder zijn vader. Ja, ik heb het horen vertellen. Toen ik daar een keer in het noorden was en logeerde bij een zoon van hem. Hij is allang gestorven nu. Maar ja, de Heere heeft in korte tijd zo doorgewerkt dat na 3 maanden zijn ziel gered was. Hij heeft het zo benauwd gehad een keer dat hij zei, vanavond zal je vader er wel niet meer zijn. En toen is de Heere overgekomen. Zo helder en zo klaar. En dan moet je eens kijken hoe wonderlijk de Heere werkt. Hij wilde eerst niet op aandrang van zijn zoon. En toen hij 80 jaar was, toen waren de kinderen bij elkaar en kleinkinderen. En toen zeiden ze, ach, pa, vertel nog eens hoe de Heere u bekeerd heeft. We zitten nu met z'n allen hier. En dat deed hij. En het maakte zo'n diepe indruk. En ze zeiden, wij hadden een dochtertje van 10 jaar. En die zei, ja, zei ze, die is, dacht ik, wel bekeerd. En die ook wel. Maar zei ze, opa is echt bekeerd. Dat voelde dit kind al zo aan. Want er gaat zoveel van uit. Kijk, dat is het zo. Hè? De boet. Als het van God is, dan gaat er wat van uit. En Philpott zegt, een geloof zonder beleving, daar zit geen kracht in. Nee, dat doet je niet. En dan kunnen de mensen vertellen, hele verhalen. En je gaat glazig kijken en je weet niet meer. En je kunt er heel, kijk, het zout ontbreekt. Het draagt niet het stempel van de Heilige Geest. Wij moeten natuurlijk altijd voorzichtig zijn in ons oordeel. Naar 2 kanten. Maar kijk, ja, wat is dat toch een wonder. Wat is dat groot. In de kerk, daar worden de meeste mensen bekeerd. Naar zijn vrijmacht gebeurt het ook wel eens buiten de kerk. Maar het is zijn gewone manier van werken. De ambten ingesteld. Onder het woord moeten we zijn. En jullie zijn ook morgen, als God het geeft, allemaal onder het woord. En daar kunnen wonderen in de kerk gebeuren. Ja, en ook Gods kinderen moeten onderwijs ontvangen, zei ik al. En dan hebben we altijd maar weer wijsheid van boven nodig, want in onszelf worden we al dwazer. En de Heere die helpt alleen maar dwazen en mensen die het niet kunnen. En Kolbrugge, die zegt zo, hij zegt, ik woon in de Kreupelstraat, in de Korte Ademstraat. Hij kan niet beginnen, hij moet geholpen worden van boven. En daar wordt de Heere in verheerlijkt. Het is een eerloze zaligheid, de mens erbuiten, maar daarin wordt hij verheerlijkt en de zondaar de zaligheid. De vrucht op de prediking. Ja, het kan ook zijn dat een avondmaalganger niet meer aan tafel komt. Dat kan ook vrucht op de prediking zijn. Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt. Dat vond ik toch eerlijk. Ik zeg, nou, ik hoop dat je nog eens in waarheid mag aan. Maar als een mens maar blijft vasthouden wat geen grond is, dat is zo moeilijk. Maar we hebben altijd weer voorzichtig te handelen en eerlijk te zijn. En we komen allemaal voor onszelf op, is het niet? Vrucht op de prediking. Dan komt er een band aan het woord. Dan wordt een mens levend gemaakt. En het begint altijd, de eerste begint van het nieuwe leven, droefheid naar God over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt op zaligheid. Zo leert ons het woord. En kijk, Dan zit ik zo graag onder het woord. En als Gods kinderen dan eens mee mogen eten, begrijpt u? Ja, in elke stand van het leven, ik kan daar hier natuurlijk niet allemaal op ingaan. Dan is het de hemel op aarde. Ja, kijk, dat is nu het grote onderscheid tussen kerk en wereld. En daar heb ik dus ook de kerkmensen onder, want we zitten dan als een wereldburger in de kerk en er is geen verschil met de wereld. Een net kerkmens moet net zo goed bekeerd worden. Maar kijk, dan ben ik vreemdeling. En dan moet ik zoveel leren. Maar altijd als de Heere iets geeft, dan word ik nog weer armer in mijzelf. Hemel op aarde. Ja, kijk, dat is nu het grote onderscheid tussen kerk en wereld. En daar heb ik dus ook de kerkmensen onder, want we zitten dan als een wereldburger in de kerk en er is geen verschil met de wereld. Een net kerkmens moet net zo goed bekeerd worden. Maar kijk, dan ben ik vreemdeling. En dan moet ik zoveel leren. Maar altijd als de Heere iets geeft, dan word ik nog weer armer in mijzelf. En om dan te drijven op genade, in de diepe wateren van vrije genade. En dan gaat door merg en been dat de Heere goed is voor een slecht mens. Maar alleen als ik een slecht mens ben, kom ik erachter dat de Heere goed is. Anders is maar gepraat. Vrucht op de prediking. Ja, dat ook veel vrucht gedragen mag worden. 30, 60, 100-voud. Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Is het niet dat we niet zeggen, nou ja, kijk, ik hoef niet vooraan te staan als ik maar mee mag gaan. Ja, dat vind ik een uitdrukking. Ik weet niet wat ik daarvan zeggen moet. Want het is toch niet zo dat je zegt, als ik nog maar net... Nee, een mens, Paulus zegt, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Hij weet dat hij de volmaaktheid niet kan bereiken, maar daar legt hij zich niet bij neer. De Heer is het zo waardig. Ik hoop van harte dat er hier mogen zijn, dat er velen mogen zijn, ja, waar de prediking vrucht afgeworpen heeft. Ik wil eindigen met kerkvisitatie, dat is in de kerkorde voorgeschreven, dat iedere gemeente, het gebeurt niet elk jaar, zou wel moeten, maar dan komen de twee predikanten uit de klasses. En die vragen hoe het in de gemeente ervoor staat. Wordt er goed gecollecteerd? Komen de mensen trouw op? En wat leren de catechisanten? En is er een zonderschool? En is er nog een vereniging? Enzovoort. Daar kun je een antwoord op geven. Dan kun je zeggen veel of matig of weinig. Maar dan komt er een vraag die het moeilijkst is. En dat is de belangrijkste vraag. De vraag, is er ook hier in de gemeente vrucht op de prediking? Kijk. En dan is het vaak zo dat het zo, ja, dat gezegd mag worden dat er wel eens wat gehoord mag worden, maar zo spaarzamelijk. En dat er ook zo weinig waar dan een beginsel is, doorbrekend werk is. Maar de Heer is dezelfde. En al leven wij in een donkere tijd, ieder mens staat verantwoordelijk en dan is het zo dat de Heer komt met zijn boodschap en dat het ons hart mag verbreken. Met deze woorden wil ik besluiten. Daar zijn heel wat vragen binnengekomen. Heel wat en ik zal proberen ook min of meer beknopt te antwoorden, want anders dan kom ik, vrees ik, niet door al de vragen heen. Gelukkig zijn er nog jonge mensen met indrukken.
Wat onderscheidt de algemene indrukken van die die God wil gebruiken in de weg van bekering? Nu, algemene indrukken gaan weer over. Maar als het Gods werk is, dan wordt het opgebonden en dan laat het me niet meer los. Algemene indrukken zijn voor een tijd. Maar als het Gods werk is, dan laat het je niet meer los. Dan wordt het opgebonden. Wat heeft u voor boodschap tegen uw dooplid die zegt, maar dominee, ik heb nog nooit gemerkt dat God werkelijk bestaat. Iemand die daar echt mee worstelt. Ja. Wij hebben de ingeschapen godskennis, zegt Hellenbroek, op grond van Gods woord. Wij hebben een geweten. Mensen uit de wereld die zeggen soms, ja, heel vaag, ja, ik denk wel dat er een hogere macht is. Maar hier is dus iemand die zit met de vraag, zou God wel bestaan? Ja, wij hebben de ingeschapen godskennis, zei ik. En daar zijn eigenlijk geen atheïsten. Hellenbroek zegt, het is meer een wensen dan het dadelijk geloven. En wij hebben dus ook ons geweten. En ja, iemand die daar echt mee worstelt. De Heere kunnen we kennen ook uit de natuur. Dat is natuurlijke kennis, dat is niet zaligmakend. En kijk, de heidenen die nooit iets gehoord hebben, die weten dat stelen niet mag. Ze hebben nooit de wet gelezen of gehoord. Ook weer die ingeschapen godskennis. Ja, ik weet niet of ik helemaal bevredigend ben met deze vraag. Dan zou ik willen dat de vrager of vraagster zich nog na die tijd tot mij wendt of mij een brief schrijft, dan wil ik daar verder op ingaan. Dan, u zei, er is het genadeverbond en het werkverbond. Waar komt het verbond der verlossing dan vandaan? Nu, u weet, dan wordt dat vereenzelvigd, genadeverbond en verbond der verlossing. Maar ik wil liever niet over zo'n gevoelig onderwerp praten. Er wordt veel gestreden en daar zijn er godzalige leraren die drie en andere twee. En je kunt de verkeerde kant uitgaan met drie verbonden leer, dan kun je ook met twee verbonden leer. Een mens gaat overal de verkeerde kant mee uit, ook met de uitverkiezing. Moeten we dan zeggen, dat leerstuk laten we maar vallen, dan kunnen we zelfs niet meer zalig worden. Dus dat ligt aan de mens. Maar één ding zou ik willen zeggen. Er was iemand die zei, al waren er zeven verbonden, als je niet wederom geboren bent, ga je verloren. En dominee Vergunst, die jong overleden is, die kreeg een vraag en die zei, weet je wat je doen moet? Je moet luisteren of de vrije genade gepreekt wordt en dan is het goed. Begrijpt u? Dus ik wil dit hier verder bij laten, alleen wil ik nog iets vertellen. Professor Wisse, wel eens van gehoord. En die had de gewoonte dat hij wel eens ging liften. En Wisse, die reed mee met een meneer van de gereformeerde gemeente in een dure slee. En toen die uitstapte, die zegt, ja, u hebt een dure wagen, maar in één ding, zegt hij, zijn wij rijker. Jullie hebben, wij hebben drie gewonnen en jullie maar twee. Dat was echt wissen. Bedroevend vind ik het soms dat in de gemeente kinderen Gods niets uitstralen dat jaloersheid mag wekken. Hoe komt dat? Nu, dan leidt men aan geestelijke bloedarmoede, zo wel eens gezegd wordt. En kijk, ook een kind van God kan zo buiten God leven, in wegzakking naar de wereld, toegeven aan de zonde, dan is alles met een laag stof bedekt en daarom het oordeel begint bij het huis Gods. Want we kunnen zeggen natuurlijk, de wereld die wordt al slechter, dat is waar, toename ongerechtigheid. In de kerken een groot verval, hè, en waar dan nog de vormen in acht genomen worden, geestelijk leven ontbreekt. Dan krijg je de eigenlijke kerk, dat zijn Gods kinderen en die zo ver bij de Heere vandaan leven. Kijk, dan begint het oordeel niet bij de goddeloze wereld, maar bij het huis Gods, bij Gods kinderen. Dat is een aangrijpende waarheid. En dan zien we dat genade en beoefening van genade zijn twee zaken. En ik neem twee voorbeelden, Lot en Henoch. Lot ging weinig vanuit, maar toch, hè, we zouden eigenlijk aan hem twijfelen. Maar de Petrusbrief zegt, hij kwelde dag en nacht zijn rechtvaardige ziel bij het horen en zien van zo'n goddeloosheid. Goed, het was dus toch, maar er ging weinig vanuit en Henoch ging zoveel vanuit. Hij wandelde met God. Ja, daar is dus ook altijd de vraag, hè, is er geestelijk leven? Als dat er is, dan gaat het nooit weg. Maar is er een bloeiend geestelijk leven? Dat is weer wat anders. Wij zijn nu allemaal hier samen. Zou u iets van uw eigen bekering en roeping willen vertellen? Wat zou het fijn zijn als u deed alsof deze vraagsteller er nog nooit van gehoord had? Nu, ik vind het, ja, om voor een groot gezelschap, dat vind ik wat moeilijk. Er is ook eens een predikant geweest die zei, ja, aan de prediking moet de gemeente kunnen horen waar de prediker het over heeft, hè, dat aanvoelen. Maar laat ik het zo zeggen, in het persoonlijke gesprek zou ik dat best willen doen. Dus de vraagsteller of stelster nodig ik hartelijk uit om bij mij in huis te komen. Ja, maar om in een groot gezelschap, en het is ook natuurlijk het gevaar dat een mens zo met zichzelf komt, is niet. Maar wijlen professor Hovius heeft eens gezegd, op huisbezoek zou een gemeentelid de vraag kunnen zeggen, stellen, dominee, hoe staat het met u? En hij zei, als dat is als een soort examinator die de instelling heeft, dan zal ik eens eventjes kijken of het wel echt is, dan is dat geen goede instelling, maar je kunt niet om die vraag heen. Dan is het zo dat je dan toch wat van jezelf moet vertellen. Ja, het zijn toch allerlei uiteenlopende vragen. U had het over standen in het genadeleven. Dat heeft te maken met de bekeringsweg. Zou u die orde, hoewel de Heere zijn kinderen elk weer anders leidt, eens kunnen aangeven? Kortom, hoe bekeert God mensen? Hoe zou u dat vertellen tegen iemand die nergens van wist? Nu, ik denk aan een predikant die kwam in het ziekenhuis en hij sprak ook de andere patiënten aan die niet van zijn gemeente waren. En toen was er één die zei, ik doe nergens aan. Oh, zegt hij. Ja, u doet nergens aan. Bent u daar gelukkig mee? Ja, zegt hij. Hij zegt, vertel me er eens wat van dat geluk van u. Hij wist niets te vertellen. Hij zegt, dat is ook maar arm. Mag ik vertellen van mijn geluk? En toen heeft hij iets uit zijn leven verteld van de blijdschap in God door genade. Ja. En nu kunnen we zeggen, hoe bekeert God mensen? Laat ik het zo zeggen, in het wezen is er geen verschil. Maar de manier waarop Kijk, wij kunnen alleen maar stukwerk leveren. Op een fabriek, allemaal producten, ze zien er hetzelfde uit. Is niet, wij zijn zo arm. Maar er zijn 5,5 miljard mensen. Maar er is er niet één die precies de ander is. Iedereen heeft een dubbelganger, zeggen ze. Maar dan is er toch nog wat verschil. Nu, dan kunnen wij mensen niet vijf, allemaal de bladeren van de boom net zo. Zo is in de natuur, maar ook in de genade, is er heel wat, de manier waarop, de Heer heeft wel 1000 manieren om iemand te keren, maar het wezen is dat we liggen allen in de doodstaat. Dat wordt vandaag zo weinig dikwijls, hè, daar gaat men overheen. Daar gaat men overheen. Maar dan zeg je, levenstekenen komen er, hè, dan je hart is erbij betrokken, dat wordt geraakt, dat hart dat wordt verbroken, er komt droefheid naar God over de zonde. Dat is bij iedereen zo, verschillend trappenmaten, de een meer dan de ander, dat is zo, maar toch het wezen is hetzelfde en dat je vreemdeling wordt op aarde en dat de wereld schade en drek is, ja dat is zo hoor, dat evangelie is radicaal, want je kunt niet twee heren dienen. En dan komt er de strijd. En kijk, een mens in zijn doodstaat heeft geen strijd. Die is een dode vis die met de stroom meegevoerd wordt. Maar als ik levend gemaakt word, een levende vis, dan ga ik tegen de stroom in. Dan krijg je alles tegen, is niet. En dan komt er de strijd met verliezen dikwijls. Maar die strijd die blijft het hele leven. Ja, ik moet verder. Ik heb een paar dingen aangestipt. En dan is het zo, je wordt aan je godsgemis ontdekt en als de Heere verder gaat werken aan je Christusgemis. Het vruchtelijke leven, dat is niet de grond, maar de persoon Christus moeten we leren kennen door het recht heen. Dan krijg je met de wet te doen en nou ja, dan heb je weer. Maar kijk, eerst gaat het om het beginsel. We moeten altijd goed bedenken, er is een groot verschil tussen begin en beginsel. Een begin hoeft nog geen eind te hebben. Je begint met HAVO in de derde verongelukje. Je begint weer een andere cursus en je maakt nooit wat af. Een begin, dat hoeft nog geen eind te hebben. Maar beginsel, dat heeft de kiem van de voltooiing in zich. Dus een beginsel van geloof en genade, van dat nieuwe leven. En die voltooiing komt na het sterven. En dan zal de één meer van de Heer geleerd hebben. Dat begrijpt u maar. Dit is het zo ongeveer. Hoe worden Gods knechten dan geroepen? Ja, dat moet innerlijk, moet je dat weten. Brakel, die schrijft dat het zeker gepaard gaat met niet een bevlieging, ik wil dominee worden, maar dat het constant is en een nood met de medemens, maar ook dat je uit het woord van de Heere een duidelijk antwoord mag ontvangen. En dat kan de Heere doen op voor de persoon in kwestie duidelijke wijze. En ja, dat is ook voor de curatorium altijd moeilijk om uit te maken of het echt of niet echt is. En dan worden de weggestuurd die aangenomen moesten worden en er worden er aangenomen die niet hadden aangenomen moeten worden. Ik denk dat ik zo een paar opmerkingen gemaakt heb. Ik moet mij enigszins beperken, want er is nog een heleboel vragen. Dan nog even dit. Een predikant die moet geroepen zijn en ook voor zichzelf en dan heeft hij iets om op terug te vallen. Want je moet je dikwijls op de laatste stelling terugtrekken. Een predikant kan zich nameloos eenzaam gevoelen. En de teleurstellingen die je allemaal opdoet hier en daar. En er kan zich zo opstapelen. En allerlei dingen die dus een mens moedeloos zouden kunnen maken. En Spurgeon zegt, dan kan er wel eens een dag zijn dat je het helemaal niet meer ziet zitten. Maar de Heere komt terug en die geeft weer moed. Moed. En een predikant die moet de voetstappen van de borg drukken. Dus laten ze maar over je heen rijden en over je heen walsen. als je eronder mag komen, want een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. En ook altijd bewaren voor hoogmoed. John Owen, de oudvader, daarvan wordt gezegd dat de bewieroking door de mensen heeft hem niet verblind. En de smaad en verachting die hij ondervond, heeft hem niet moedeloos gemaakt. Dus het hield hem in evenwicht. Ja, want de Heer stelt er ook wel eens wat tegenover. Maar het is zalig om over je heen te laten walsen. Want Paulus die zegt, wees niet verschrikt, Filippenzen 1 vers 29, wees niet verschrikt over degenen, voor degenen die u tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u ter zaligheid. Want het is u gegeven, niet alleen in de zaak van Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat is een voorrecht, verwaardigd te worden. Kijk, daar heb je jezelf in tegen, dat begrijp je, maar je bent er wel goed mee. En dan zal de Heere je niets laten bezwijken, want als ik bezwijken moet, schenkt gij mij leven. In alle bescheidenheid, hè, het is groot als een mens daar, hè, en mens heeft ook veel verdrukkingen nodig, want als er geen tegenspoed is, zei iemand, dan verkommer de genade. Dikwijls is dat zo. Maar een mens wil geen tegenspoed, maar het is wel nuttig. Moet de gemeente door de dominee gezien worden als verbondsgemeente en ze aangesproken worden, zo aangesproken worden? We zijn toch allen gedoopt en ontvangen de beloften van het verbond. Ja, er is de verbondswraak. Het is een eeuwig verbond. De verbondswraak zal eeuwig zijn als wij alles afwijzen. Maar de verbondszegen, dat is zo groot. En weet u, de doop, de beloften worden betekend en verzegeld. En nu moeten wij dit zichtbaar sacrament, dat moeten we beleven met Christus gestorven en opgestaan met hem. Dat kind dat wordt gedoopt, dat is een kind des verbonds, afgescheiden van de wereld. De woorden Gods zijn toebetrouwd. Maar een mens is in zijn doodstaat, en weet u wat nu het grote gevaar is? Dat zijn drieërlei kinderen. Kinderen van Adam, kinderen van Abraham en kinderen van God. Kinderen van Adam, dat zijn we allemaal. De kerk, de wereld, allemaal. Kinderen van Abraham, dat is de wereld niet, de heidenen, maar dat zijn wij wel, kinderen van Abraham. Maar de Abrahamspositie heft de Adamspositie niet op. Dus wij zijn, dat zegt het formulier ook, dood in zonden en misdaden. En dan zegt het sacrament dat we levend gemaakt moeten worden, wederom geboren. En kijk, iemand die geestelijke nood heeft, die gaat pleiten en aankloppen bij de Heere. En ja, wij hebben geen recht om onbekeerd te zijn. En de Heere komt met zijn eisen en de mens redeneert maar. En dan zegt hij, ja, hoe is het nu met de besluiten van eeuwigheid, de uitverkiezing en de verantwoordelijkheid van de mens? Weet u wat Spurgeon zei? Ik verzoen geen twee vrienden. Aan Gods kant is alles een eenheid. Bij ons ligt dat anders. Uitgangspunt van de uitverkiezing, hè, want Calvijn spreekt over graden in de verkiezing. Dat er is niet alleen de verkiezing ten eeuwige leven, dat zijn de uitverkorenen. Maar hij zegt in zijn institutie dat als we leven op de erven des verbonds, dat is al verkiezende liefde buiten de heidenen en de wereld. Begrijpt u? Dat wij onder het woord mogen neerzitten, wat een voorrecht. En dat we dan ook maar mogen uitgaan tot de Heer. Kinderen van Abraham, maar kinderen van God, dat is als ik wederom geboren word. En dat is, dan zegt de doop, dat dat noodzakelijk is, maar nog meer dat het ook mogelijk is bij God vandaan. Dat we daar het van mogen verwachten. U sprak erover dat er sommige mensen zijn die redeneren over de uitverkiezing. Hoeveel tijd heb ik nog? Oh, nou, dat is niet veel meer. U vertelde ook dat die man bekeerd werd onder de prediking terwijl hij niet naar de kerk wilde en zijn zoon die zelf wilde werd niet bekeerd. Mijn vraag is dit geen uitverkiezing? Ja, daar heb je gelijk in. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Ja, dat is. Ja, Paulus als hij ergens naartoe ging en hij preekte voor alle mensen en als hij dan wegging naar een andere plaats, dan staat er, er geloofden er zoveel als er verordineerd waren ten eeuwige leven. Maar Paulus heeft allemaal gepreekt. Christus heeft op de straten van Jeruzalem wenend gepreekt. Wenend, Jeruzalem, Jeruzalem, vanuit zijn algenoegzame offeranden, dat ze allemaal zalig konden worden vanuit de geopenbaarde wil van God. He, Deuteronomium 29 vers 29 is het uitgangspunt van de verkiezing. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. De geopenbaarde wil is dat de Heer komt met de nodiging en met het aanbod van genade. En nu was er een die zei, ik kan niet begrijpen dat er in de Bijbel staat, Esau heb ik gehaat. En die ander zei, ik kan niet begrijpen dat er staat, Jacob heb ik lief gehad. Kijk, als we nou eens bij die andere partij mogen behoren. Ja, kan ik nog even, het is tijd, hè? Oh, ja, Jacob is nogal mild, hè? Ja. Gelooft u nog in de roeping van een predikant, gezien de predikanten die nu opkomen, ongeacht welk kerkverband, daar er veel predikanten zijn waar nog weinig van uitgaat? Ja, daar heb je gelijk in. Daar zijn natuurlijk genoeg die niet bekeerd zijn en het kan zijn dat ze zelf de waarheid preken en er zelf geen deel aan hebben. Paulus was er bevreesd voor, anderen gepredigd zelfverwerpelijk. En ze kunnen ook wel tot zegen zijn als het woord gebracht wordt, is niet. Daar zijn ook predikanten die dus niet de waarheid, of laat ik het, nee, ik denk aan professor Wisse, die heeft het over een predikant, dat is jaren geleden, die was 25 jaar, zijn ambtsjubileum vierde hij. En toen heeft God hem bekeerd en toen zegt hij, heb ik 25 jaar gepreekt waar ik eigenlijk zelf geen deel aan had. Ja. Ja, Judas heeft gepreekt, mensen misschien tot zegen geweest. Maar gaven kan iemand hebben, maar gaven is nog geen genade. Goed, maar het is natuurlijk zo dat het moet zijn dat de predikant door God tot het wonderambt wordt afgezonderd en dat hij dat heeft ontmoet. Maar je ziet ook vandaag vlucht uit het ambt. Men wordt legerpredikant, ziekenhuispredikant, vlootpredikant. Ik weet niet allemaal voor functies. Het is een vlucht uit het ambt. En veel predikanten hebben stress. Ze kunnen het niet meer aan. En noem maar op. Ja. Nu kan natuurlijk een geroepen knecht ook overspannen worden, hoor. Dat wil ik niet uitsluiten. Maar dan zeg je, daar is geen mooier werk. Nee, geen moeilijker, maar ook geen mooier. Want je hebt altijd een boodschap, waar je ook bent en waar je ook komt. En dan mag je dat evangelie verkondigen. Hè, dan ben je altijd blij dat je op de preekstoel staat. Je moet er soms al zuchtend en duizend doden sterven voordat je de kansen beklommen hebt. Maar ja, als de Heere zijn zegen mag geven op en onder de kansel, dat is groot. Hij gaat door met zijn kerkvergaderend werk tot de jongste dag. U noemde standen in de genade. Is het dan zo dat je pas van bekering mag spreken in de hoogste stand van de genade? Helemaal niet. Andere vraag. Het is toch een grote troost dat er gepredikt mag worden van het grote wonder van Christus almacht om te verlossen dan van de grote onmacht van de mens. Zoek en gij zult vinden. Ja, daar heb je gelijk in, want daar is in het offer van Christus meer kracht tot verzoening van de zonden dan dat er in de zonde kracht is tot verdoeming van de mens. En dat is een troost, dat mag gepredikt worden, maar kijk, alles moet eenzijdig van God uitgaan, want een mens van nature, dat is niet om negatief, dat is gewoon zo. Een mens van nature heeft nergens belang bij. Wees eerlijk, de wereld en een baan en een academische graad en dit en dat en een beetje ruimte van leven en een beetje zo. Nou ja, dat wil een mens. Of zelfs dat hij helemaal uitbreekt in allerlei ongerechtigheden. He, dat kan ook nog. He, en uit onze kringen zijn er ook die aan drugs verslaafd raken. We zijn nergens te goed voor. Maar het is een grote troost dat we altijd mogen prediken, he, bij God vandaan kunt u zalig worden, u iedereen, zonder enige uitzondering. Hoe komt de dominee aan zijn tekst? Als er weinig vrucht op de prediking is, kan dit ook iets zeggen van de predikeur. Oh, eerst dus aan de tekst, ja. Je merkt dat er veel zondagen in een jaar zijn, want als je pas predikant bent, dan heb je wel een lijst met allerlei teksten, dat je denkt, daar wil ik eens een keer over preken, maar dat gaat hard. En kijk, je leest ook voor jezelf in de Bijbel, en dan kom je onder Bijbellezen een tekst tegen, dat je denkt, hé, dat is een mooie biddagtekst, maar ja, het is augustus, dus dat is nog lang geen biddag, maar dan schrijf ik dat op en dan zet ik erachter biddag, hè, of Pasen of Kerst. Maar je vraagt ook aan de Heere om zijn leiding voor tekstkeus. Ik weet van een predikant die preekte in gemeente A en in gemeente B zou die ook nog een middagdienst hebben. En hij had dus een aantal preken bij zich, een stuk of 4, 5, en toen dacht hij, ja, ik heb er nooit 5 bij me hoor, maar ik zeg maar wat die predikant zei en overkwam. Maar goed, hij had dus in gemeente A 2 preken en toen dacht hij, welke zal ik nemen? En hij was van plan om in gemeente B, middags om 3 uur, een bepaalde preek nemen. Maar hij werd zomaar weerhouden. Hoe, dat weet hij niet. En hij had een preek over Jezus weende, de kortste tekst in de Bijbel. En hij zegt, 6 weken later word ik opgebeld door een schipper en die zegt, die preek heb je voor mij moeten houden, want mijn zoon is op 7 dronken en die man zat in zo'n diepte en toen heeft de Heere dit willen gebruiken om hem te troosten. Kijk, dan zie je toch iets, hè? En soms hoor je het nooit, maar ja. Ik moet me beperken. Als er weinig vrucht op de prediking is, kan dit dan ook iets zeggen van de prediker? De leraar der gerechtigheid, ze gingen allemaal weg. En die had volmaakte preken. Van ons is het maar stukwerk. 100% bewogenheid. En eerst had hij veel aanhang, want ze dachten het sociale vraagstuk wordt opgelost. Maar toen ze doorkregen wat de Heer bedoelde, dat we ons leven moeten verliezen enzovoort, en dat de mens er helemaal aan moet, gingen ze allemaal weg. En toen vroeg hij aan de 12, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Petrus zegt, waar zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Want kijk, Petrus die hoorde erbij, die kon niet meer weg. Die kon wel diep zinken, dat weten we. Maar als de Heer begonnen is, dan zal dat voleindigd worden. Ja, is er een uitgeschreven preek niet nadelig voor de afhankelijke positie die de dominee van God moet hebben? Bevordert dit niet het steunen op eigen kracht? De dominee weet dan immers al van tevoren wat hij zal zeggen. Ja. Daar zijn predikanten die zeggen, de inkt is nog niet droog als ik de preeksel opkom. He, want ik weet, de predikant kwam altijd te laat in de consistorie, want hij was nog niet klaar met het preken. En de kerkraad werd op de duur geïrriteerd, want de dienst begon. Ja, maar ja, er zijn predikanten die de preek uitschrijven. He, ja. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Kijk, dan zeggen ze, de Heer kan ook de zegen op de studeerkamer geven. Ja, dat is ook zo. Ja, ach, de een heeft een fotografisch geheugen, de ander een zaakgeheugen. Hè? Maar ik ben ervoor om te improviseren, om alles te overdenken. En ja, ik weet Nou, dat zal ik dan iets persoonlijks zeggen, maar dat is vertrouwelijk hoor. Dat mag niet verder verteld worden. Maar toen ik als student ging preken en de eerste paar zondagen had ik het helemaal een boekje volgeschreven. Maar toen was het Oudejaarsdag en toen moest ik een nieuwe preek hebben, een Oudejaarsavond preek. En toen heb ik het gewaagd. En toen heb ik psalmen uitgezocht, allemaal van 12 versen. Want ik wilde niet meer dan 7 versen laten zingen, wat anders zeggen. Het lijkt wel een zangdienst, hè? Ja, daar moet je ook weer voor uitkijken. Maar ik denk, om maar te rekken, want ik was bang dat ik met 10 minuten klaar zou zijn, begrijpt u? Maar de Heer heeft doorgeholpen en ik weet, ik logeerde bij een ouderling en daar liep ik mee naar de kerk en die was me aan het redeneren. En die zegt, oh kijk, daar staat de hervormde kerk en daar staat die dominee. Maar ik hoorde niets, ik zei ja, nee en ik hoop dat ik het goed gezegd heb, want ik hoorde niets. Maar ben ik nog bemoedigd, want er kwam een broeder naar de consistorie en die had een hartinfarct gehad en na 5 weken kon hij alweer naar de kerk. Maar die had het geestelijk zo goed gehad en dat heeft zijn genezing ook bevorderd. En toen zegt hij, ik kom voor het eerst en ik ga niet in de ouderlingenbank, maar op de achterste bank zitten, want ik weet niet of ik de hele dienst kan uitzitten, maar dan stoor ik niet. Maar toen vertelde, en toen kreeg ik moed, wat die man zei. Ja, de Heer kan wonderlijk werken. Maar preken, dat is, ja, laat ik het zo zeggen, als er bediening mag zijn, dat is het, hè, maar als je nu echt afhankelijk en ja, dan is het ook helemaal niet vermoeiend, hè? Maar anders dan is het zeer vermoeiend soms, hè? Maar ja, je staat ook altijd niet eender. Maar, nou ja, goed, persoonlijk ben ik ervoor om te improviseren. Om natuurlijk niet zo dat je zegt, ik zie wel waar ik terecht kom, hè? Zoals met Abraham, dat hij heen ging, niet wetende waar hij komen zou. He, zo op de manier van, dat he, je moet natuurlijk van tevoren weten wat je wilt zeggen. En ruimte kan er zijn voor een invallende gedachte. He, want het gebeurt wel dat ik wat zeg op de preekstoel wat ik van tevoren niet van plan was. Maar dan zie je ook de leiding van Gods geest daarin, dat je opeens een invallende gedachte. Maar wat de tekst en de uitleg betreft, dan, ik hoop dat ik duidelijk geweest ben, dan... Dominee, heeft u ook een appel voor ons? Kunt u ons ongewaarschuwd huiswaarts laten gaan? Ja, ik hoop niet dat dat op mij bedoeld is of dat ik zo overgekomen ben, want dan moet ik in de schuld komen. Want daar wordt inderdaad een appel gedaan op de gemeente en dat moet. En in elke preek moeten ook, want het kan wel eens zijn dat er alleen voor het volk gepreekt wordt, en aan het eind nog een vrome wens voor de onbekeerden, en die zijn goed voor de collectezak, daar ben ik het duidelijk niet mee eens, want je moet preken voor heel de gemeente, alleen natuurlijk voor Gods kinderen, weer anders, want die hebben geestelijke leiding nodig enzovoort. En een onbekeerde, dan kun je mensen hebben die uitwendig serieus naar het woord leven, en dan bemoedigen en zeggen, hou maar aan. En er zijn andere gemeenteleden die leven zo werelds, die moet je daar ook oproepen dat ze, want uitwendig kunnen we wel naar het woord leven. Daar is geen genade, bijzonder genade voor nodig. He, we kunnen naar het voetbalveld en we kunnen naar de kerk als we gezond zijn. Dus het is altijd groot om op de preekstoel te staan en dan die boodschap te brengen dat er dus een volkomen zaligmaker is voor een volkomen zondaar. En als de Heere gaat werken, dan gaat alles, dan als de Heere opent, wie zal dan sluiten? Ik hoop dat ik duidelijk geweest ben. De laatste, dat is als er in jouw gemeente, daar wordt niet mijn gemeente bedoeld, want dat heb ik nog gevraagd aan de vraagstelster, niet altijd onderscheidelijk gepreekt wordt, hoe moet je er dan tegenover staan? Moet je er dan blijven gaan? Of is het ook mede onze schuld dat het woord niet zuiver gepredikt wordt? Ja, het gaat nooit buiten onze persoonlijke schuld om. Dat is duidelijk. Wij zijn wel geroepen om ons te begeven waar het woord zuiver gebracht wordt. Een andere vraag is, want ik kreeg ook nog een mondelinge vraag en die komt ook min of meer overeen met deze vraag. Wanneer moet je opstappen? En dan zeg ik, het is mede je persoonlijke schuld ook als het zo teruggaat. Als de gemeente, ja, maar als er dus nog meerdere kerkraadsleden zijn die dus bij het woord willen leven, we kunnen ook te gauw opstappen. Want de taak is, want je kunt ergens gaan waar wel de waarheid gebracht wordt, maar dan gaat die gemeente zo hard achteruit dat het helemaal, die gemeente blijft wel bestaan, maar de waarheid is weg. Dus naar mijn bescheiden mening, en dan in ieder geval is weer apart, je moet toch in biddend opzien een poging doen of het getij nog te keren is in biddend opzien. Want dat zou groot zijn. Hè? En dan knieën werken die bidden geleerd hebben of de Heere zich over de gemeente wil ontfermen. En dan zijn er in het verleden inderdaad wonderen gebeurd. Maar als het zo ver weg is dat alles helemaal, dan is het wat anders. Dan is het anders. Maar ja, nou ben ik er toch doorheen. 10:10. En dan wil ik eindigen nu, hè. En de hartelijke wens uitspreken. We hopen morgen allemaal, als God het geeft, in de kerk te zijn. En de verzuchting is en het gebed: Heere, bekeer ons. En steeds weer. Maar dat nog nieuwe onderdanen erbij mogen komen. En het is morgen weer de marktdag voor de ziel, de markt van vrije genade. En de markt is nog niet gesloten, maar als de Heer zegt heden, mogen wij niet zeggen morgen. Nog een psalm zingen? Nee, dan zullen we nu maar eindigen. Heere, heb dank dat we met zoveel jongeren in deze sfeer, met verscheidene kerkverbanden, zo met elkaar mogen omgaan en zo ons voorbereiden op uw dag. En wij dragen allen aan u op. En u wordt van geven niet armer en van inhouden niet rijker. En de korenmuren, schuren van Jozef zijn overvol vanuit uw algenoegzame offeranden. Mag gepredikt worden aan iedereen dat er is verzoening door voldoening in de weg van bekering. O Heere, wilt u de hemelen scheuren en afdalen en geven dat er een ware opwekking mocht komen in alle kerkverbanden en dat we niet leven voor de wereld, maar voor u. Heere, wilt u zo onze arme ziel redden om Christus wil. Vergeef alle zonden uit genade. Breng ons veilig waar we heen willen. Om Christus wil. Amen.